Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de 84ste psalm zingen wij het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, steekt hen de hete middagzon in het moer bij dal, gij zijt hun bron, en stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt, verkwikt en hen tot zegen strekt. Wij noemden nu het derde vers van Psalm 84. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja en daarvan het 32e hoofdstuk. Wij herzeggen u Jesaja 32, doch vooraf de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna wij zingen uit Psalm 87 en daarvan het 4e vers: God zal ze zelf bevestigen en schragen. En wat er verder volgt, Psalm 87, vers 4.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader,
Scheppers, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren en niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van den Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan na de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen nu Jesaja 32. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind, en een schuilplaats tegen den vloed. Als waterbeken in een dorre plaats, als een schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien, en de oren dergenen die horen, zullen opmerken, en het hart der onbedachtzamen zal de wetenschap verstaan, en de tong der stamelenden zal vaardig zijn om bescheidelijk te spreken. En de dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig, en de gierige zal niet meer mild geheten worden. Want een dwaas spreekt dwaasheid, en zijn hart doet ongerechtigheid, om huichelarij te plegen, om dwaling te spreken tegen den Heere. Om de ziel der hongerigen ledig te laten, en den dorstige drank te doen ontbreken. En eens gierigdaards gansige gereedschap is kwaad,
Hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen om de ellendigen te bederven met valse redenen en het recht als de armen spreekt. Maar een milddadige beraadslaagt milddadigheid en staat op milddadigheden. Staat op, gij geruste vrouwen, hoort mijn stem, gij dochters die zo zeker zijt, neem mijn redenen ter oren. Vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn, gij dochters die zo zeker zijt, want de wijnoogst zal uit zijn en er zal geen inzameling komen. Beeft gij geruste vrouwen, wees beroerd, dochters die zo zeker zijt, trek u uit en ontbloot u, en God zakken aan uw lendenen. Men zal rouw klagen over de borsten en over de gewenste akkers en over de vruchtbare wijnstokken. Op het land mijns volk zal de doorn en de distel opgaan, ja, op alle vreugdehuizen in de vrolijk huppelende stad. Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden, Ofel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn, tot in der eeuwigheid een vreugde der woudezels en een weide der kudden. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden, en het recht zal in de woestijn wonen, en gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijden, en het werk der gerechtigheid zal vrede zijn, en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen, en in stille geruste plaatsen. Maar het zal hagelen waar men afgaat in het woud, en de stad zal laag worden in de laagte. Welgelukzalig zijt gij lieden, die aan alle wateren zaait, gij die den voet van den os en van den ezel derwaarts heen zendt.
gemeente, hier in de kerk en ook thuis en al degenen die met ons meeluisteren. De tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het hoofdstuk uit de Bijbel dat ons zojuist is voorgelezen, Jesaja 32, en daarvan het 15e vers, Jesaja 32, vers 15, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze morgen aldus lezen: totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden de geest uit de hoogte. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten waarom die geest onmisbaar is. In de tweede plaats willen we erop letten van waar die geest komt. En in de derde plaats willen we erop letten wat die geest doet. Dus de tekstwoorden op deze tweede Pinksterdag bepalen ons bij de geest uit de hoogte. Onze eerste gedachte, waarom die geest onmisbaar is. En we letten dan in het bijzonder op de betekenis van het woordje totdat. Met dat woord begint onze tekst. De geest uit de hoogte zal een vernieuwing brengen. Er staat totdat over ons uitgegoten worden. Die geest is dus noodzakelijk. En we willen in onze eerste gedachte erop letten waarom die geest noodzakelijk is. Onze tweede gedachte, van waar die geest komt. Er staat dat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Die geest komt van boven. Zoals de regen komt uit de wolken, zo komt deze geest uit de hemel, veelbetekenend. En onze derde gedachte, wat die geest doet. We vinden dat in het derde gedeelte van onze tekst, als er staat: dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Gemeente, gisteren hebben wij in de prediking gehoord over de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. De Heilige Geest werd uitgestort door de Heere Jezus Christus, die kort daarvoor ten hemel gevaren is. En van die uitstorting van de Heilige Geest lezen wij hier al in de profetie van de profeet Jesaja. Dat is ruim 700 jaar voor de grote Pinksterdag. En gemeente, die profetie van Jesaja is helemaal uitgekomen. Het is een bewijs voor de waarheid van de Bijbel. De profetieën van het Oude Testament, soms zoveel jaren daarvoor gedaan, zijn één voor één uitgekomen. Wij hoeven de Bijbel niet te bewijzen, maar de Bijbel bewijst zichzelf. Alles wat in de Bijbel staat, dat gebeurt. In dit hoofdstuk heeft Jesaja gesproken reeds over koning Jezus. U hebt het zojuist horen lezen. Ik lees in het eerste en tweede vers van dit hoofdstuk: zie, een koning zal regeren. Dat woordje koning, dat staat als het goed is met een hoofdletter in uw Bijbeltje. Het gaat hier namelijk niet over een aardse koning. Sommigen denken aan koning Hiskia. Maar wat hier staat over deze koning, dat overtreft koning Hiskia. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht. En wat horen we van deze koning? En die man zal zijn als een verberging tegen de wind. En als een schuilplaats tegen de vloed. En als waterbeken in een dorre plaats. Als een schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Jongens en meisjes, op de achtergrond van dit hoofdstuk is een andere koning, een grote koning aanwezig. Dat is de koning van Assyrië. En voor die koning is het volk van Israël bang. Maar tegenover die machtige koning van Assyrië zet Jesaja hier koning Jezus. En deze verhoogde koning zal zijn heilige geest uitgieten. En dat zal een geweldige verandering teweeg brengen. Wel, dat was heel hard nodig in de dagen waarin Jesaja leefde. Maar gemeente, dat is ook heel hard nodig in de dagen waarin wij leven. We zullen zien dat er een hele duidelijke lijn is tussen de dagen van Jesaja en de dagen waarin wij leven. En daarom letten we eerst op dat woordje totdat. Totdat over ons uitgegoten worden. Wat is er dan aan de hand? Waarom is de uitstorting van de Heilige Geest zo noodzakelijk? Wel, de profetie van de profeet Jesaja gaat hier terug op het jaar 713 voor Christus. En hoe is de situatie op dat moment, gemeente, dreigend? Een groot deel van Israël is reeds ten onder gegaan. Velen van ons zullen weten dat het rijk gescheurd is. Er zijn 2 stammen aan de ene kant, 10 stammen aan de andere kant. En de hoofdstad van het 10-stammenrijk is Samaria. En het is al ongeveer 10 jaar geleden inmiddels dat 10-stammenrijk ten onder is gegaan. De hoofdstad Samaria is ingenomen door de Assyriërs. En zij hebben de macht overgenomen. Een verschrikkelijke verwoesting is het gevolg. En u begrijpt dat die koning van Assyrië wil het niet laten bij dat 10-stammenrijk. Maar de koning van Assyrië, hij bedreigt ook dat 2-stammenrijk met de hoofdstad Jeruzalem. En in die tijd leven wij hier in dit hoofdstuk. Dat betekent dat er een geweldige dreiging is. Een oorlogsdreiging. Het volk, dat ligt eigenlijk tussen 2 grootmachten in. In het noorden heb je het grote Assyrische Rijk. En in het zuiden heb je het grote Egyptische Rijk. En daartussen ligt dat kleine landje Israël. En daarvan een klein gebied nog, het 2-stammenrijk. U begrijpt dat zij niet opgewassen zouden zijn tegenover dat rijk van Assyrië. Maar de verwachting van Israël stond op dat rijk in het zuiden, op Egypte. De profeet Jesaja zegt dat zij steunde op een rietstaf. En die rietstaf die zou hun hand doorboren. Het is dus een gevaarlijke tijd, een tijd vol met dreiging. En dat verbond met Egypteland, dat zal ze echt niet helpen. Wij kennen inmiddels de geschiedenis. Straks dan zal Juda verwoest worden door de koning van het Babylonische Rijk, Nebukadnezar. En dan kunnen we ons afvragen, gemeente, hoe zijn die mensen nu daaronder? Jongens en meisjes, ik denk dat die mensen iedere dag hun knieën buigen. Ik denk dat het grote gevaar hen dichter bij de Heere heeft gebracht. Ik denk dat zij de Heere dagelijks nodig hebben. Denk je ook niet? Ja, zo zou het moeten zijn, maar zo was het helaas niet. Het is ons voorgelezen net. In het 9e tot en met het 12e vers spreekt Jesaja tot de geruste vrouwen. Zij zijn gerust, zij zijn onbezorgd, zij trekken zich er niets van aan. Het is ons voorgelezen, gemeente, dat de profeet Jesaja tegen hen zegt: staat op, gij geruste vrouwen, hoort mijn stem, gij dochters die zo zeker zijt. En ook in het 10e vers, gij dochters die zo zeker zijt. En in het 11e vers, gij geruste vrouwen. Met andere woorden, zij trekken zich van heel die dreiging niks aan. Ze zijn bezig met zichzelf mooi te maken. Ze zijn bezig met aardse dingen, met tijdelijke dingen. Ze leven alsof er niets aan de hand is. Het is heel opvallend dat Jesaja hier alleen de vrouwen aanspreekt. Waarom spreekt hij niet de mannen aan? Zijn de mannen beter? Nee, de mannen zijn zeker niet beter en op andere plaatsen spreekt Jesaja ook wel de mannen aan. Maar ik las bij een van de verklaarders, het is een teken aan de wand dat hij de vrouwen aanspreekt, want vrouwen voelen vaak de dingen nog scherper aan dan de mannen. Zeker als er gevaar dreigt. De mannen voelen het hier niet aan, maar zelfs de vrouwen voelen het ook niet meer aan. Zo diep zijn ze weggezonken. Zo ver zijn ze bij de Heere vandaan. En wat er aanstaande is, dat is verschrikkelijk. Het is ons voorgelezen. Zij zullen straks rouw klagen over de borsten, omdat er geen melk zal zijn om de kleine babytjes te voeden. En de akkers zullen geen vruchten meer hebben. En de wijnstokken zullen geen druiven dragen. En voor ons is dat misschien niet zo heel veelzeggend, maar wel voor een volk als Israël dat van de landbouw en de akkerbouw geheel afhankelijk was, gemeente. De Heere zal hen treffen, je zou kunnen zeggen, in het hart van hun bestaan. In het 13e vers lezen wij van een doorn en een distel die op zullen gaan. En doornen en distelen zijn een gevolg van de zonde, een teken van de vloek. En in het 14e vers lezen wij dat het paleis verlaten zal zijn en het gewoel der stad zal ophouden. Ovel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn. Het gewoel der stad zal ophouden tot in der eeuwigheid, een vreugde der woudezels, een weide der kudde. Aangrijpend, het paleis is leeg. Waar is de koning van Juda dan? Hij is weggevoerd. De straten zijn leeg. Hoe komt dat? Waar zijn de mensen dan? Wel, ze zijn gestorven of ze zijn weggevoerd. Ovel zal tot een verwoesting worden. Wat is Ovel? Dat is een hele sterke plaats in Jeruzalem. Een soort citadel die lag tussen de tempel en het huis van de Heere. Die citadel zal geen enkele bescherming bieden. En wat lees ik? De stad zal zijn een vreugde der woudezels. Door de straten van de stad, jongens en meisjes, daar lopen de ezels. De wilde ezels. En hoe kan het zijn dat die ezels de stad zijn binnengekomen? Nou, dat komt omdat de muren van Jeruzalem door de vijanden verwoest zijn geworden. Wat een verschrikkingen zijn aanstaande. En hoe komt dat nou? Wel, achter die oorlogsdreiging, daar is de hand van de Heere, de God van de hemel en de aarde, die de zonde van het volk van Israël bezoekt. Deze oorlogsmachine van het Assyrische Rijk, die op volle toeren draait, heeft een oorzaak. En de oorzaak is dat de Heere de zonde van het volk bezoekt. Wat is er dan aan de hand met het volk? Wel, het volk laat zich leiden door een geest met een kleine letter. Het volk laat zich leiden door, de Bijbel noemt dat, de geest uit de afgrond. En als de geest uit de afgrond onze gids is, dan komt het niet goed. Want de geest uit de afgrond leert ons vertrouwen op onszelf. De geest uit de afgrond trekt ons weg bij God en bij zijn woord. En waarom is het zo treurig gesteld in die dagen? Het is omdat de Heere zijn volk bezoekt. De Heere wil zijn volk weer op de plaats brengen. Gemeente, wij leven gelukkig niet in oorlog. Er zijn in deze maanden wel dingen die soms herinneren aan de oorlog. En ik denk dat er ook wel mensen zijn die trauma's oplopen die misschien wel zo erg zijn als oorlogstrauma's. Wij leven gelukkig niet in oorlog en voor zover ik het bekijken kan, is er ook niet een directe oorlogsdreiging. Maar wij leven wel in bewogen dagen. Er is wel een virus wat rondgaat in ons land. Er is wel een dreiging als het gaat over onze gezondheid. En achter die dreiging ligt eigenlijk dezelfde reden. De reden is dat wij God losgelaten hebben. De Heere bezoekt de zonde. Wij moeten ons laten leiden door zijn geest. En wij laten ons leiden door de geest uit de afgrond. De naam van God wordt in ons land bijna niet meer gehoord. Wij zoeken de oplossingen buiten God. En daarom, als er ooit een tijd is waarin het zo nodig is dat de geest wordt uitgestort, dan is het in de dagen van Jesaja en dan is het ook in de dagen waarin wij leven. Ook in 2020 hebben wij behoefte aan de uitgieting van de Heilige Geest. Anders zien wij het niet, gemeente. Die geruste vrouwen, ze zien het niet. Totdat over ons uitgegoten worden, de geest uit de hoogte. Dan zullen de ogen opengaan. Dan zullen de mensen beseffen wat er werkelijk aan de hand is. Die geest uit de hoogte, die zal hen op de goede plaats brengen. Van nature dan zien wij het niet. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, zegt McChain, toen werd in mijn zielen die vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Tot dat, wat is het gelukkig dat dat woordje in de Bijbel staat. Want dat geeft perspectief. Er zou nog verandering komen. Er was bij God nog doen aan. Hij zou dat volk nog niet overgeven aan zichzelf. Tot dat over ons uitgegoten worden, de geest uit de hoogte. En dan nog wat, gemeente. Ik heb gezegd, die mensen verwachten het van zichzelf. Ze verwachten het van mensen. Ze verwachten het eigenlijk vooral van Egypteland. Zij zoeken de oplossing op de verkeerde plaats. Ze denken dat een verbond met Egypte hen helpen zal. En het is de geest uit de hoogte die duidelijk zal maken dat er bij mensen geen oplossing is. Het is de geest uit de hoogte die brengt bij de oorzaak van alle moeite en verdriet. Maar het is ook de geest uit de hoogte die brengt bij de echte oplossing. En de echte oplossing ligt niet bij mensen. Het is niet zo, wij als mensen met elkaar, Wij krijgen het oordeel er wel onder. Wij lossen het wel op. Nee, de echte oplossing ligt ergens anders. En dat leert de geest uit de hoogte. We kunnen dat lezen in Handelingen 2, jongens en meisjes op de Pinksterdag. Die mensen bij wie de Heilige Geest in het hart gaat werken, die hebben geen oplossing meer. Ze zeggen niet, wij zullen dit samen wel even oplossen. Nee, ze staan met lege handen. En ze roepen het uit, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Wij weten het niet meer. De Heilige Geest maakt mensen arm. De Heilige Geest leert om niet op jezelf te vertrouwen. De Heilige Geest leert wat we gezongen hebben uit Psalm 84, welzalig Hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, totdat over ons uitgegoten worden. O, wat is dat een troostvol woord, een koning zal regeren in gerechtigheid. Jesaja heeft mogen zien, koning Jezus leeft. En koning Jezus zorgt voor de oplossing door de uitstorting van zijn Heilige Geest. En die Geest, die zal alles veranderen, die zal alles vernieuwen. En daarom is dat Pinksterfeest vandaag, gemeente, zo'n belangrijk feest. Totdat over ons uitgegoten worden. Waarom die Geest onmisbaar is. We gaan naar onze tweede gedachte van waar die Geest komt. Er staat totdat over ons uitgegoten worden de Geest uit de hoogte. Ons, dat wijst natuurlijk in de eerste plaats op het Joodse volk. Het wijst in de eerste plaats op het tweestammenrijk Juda. Maar wij weten ook dat de belofte van de Heilige Geest zich niet beperkt tot Israël alleen. Dus dit woord heeft betrekking ook op de heidenen. Het is in Israël begonnen, dat is waar. Maar de werking van de Heilige Geest zal daar niet toe beperkt blijven, totdat over ons uitgegoten worden. Over ons. In onze Nederlandse taal kun je de voorzetsels heel nauwkeurig beschrijven. We hebben heel veel voorzetsels. Over, in, uit, door enzovoort. Jullie kennen ze wel, jongens en meisjes. Maar in het Hebreeuws zijn die voorzetsels soms wat minder nauwkeurig. En daarom moeten we beseffen, als hier staat over ons uitgegoten worden, dat dat niet alleen maar betekent over ons. Maar dominee Hellebroek zegt dat over ons, dat betekent ook onder ons. En dat betekent ook in ons. Wat baat het ons als de Heilige Geest wordt uitgegoten over ons, maar het is niet in ons. Je hebt van die harde kluiten, jongens en meisjes, bij een hele harde regenbui. Dan loopt die regen over die harde kluiten heen. Die regen die trekt er niet in. En zo'n kluit blijft knoerhard. En wat is nu nodig? Dat het water in die kluit komt om die kluit zacht te maken. En nu is de Heilige Geest, we hebben het gehoord uit de geloofsbelijdenis van Nicea. De Heilige Geest is niet een onmachtige geest, maar de Heilige Geest is die geest die Heere is en levend maakt. De Heilige Geest opent de harten van mensen, zodat de regen van de geest intrekt in die harde harten van mensen. En dan is mijn vraag vanmorgen, is dat nou al gebeurd in uw hart? Is dat al gebeurd in jouw hart? Iemand zegt, dominee, hoe kun je dat weten? Wel, eigenlijk heel eenvoudig, als de regen van de Heilige Geest in je hart komt, dan smelt je hart. We weten het uit onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4. De paragrafen 11 en 12 hebben erbij stilgestaan wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest vermurwt wat hard is. Ons hart is zo hard, gemeente. En de coronacrisis brengt daar geen verandering in. Alleen de regen des geestes doet harten smelten. Is uw hart al gesmolten? Hebt u uw verzet al op mogen geven? Bent u het al met God eens geworden? Hebt u voor de Heere mogen leren buigen? Kijk, dat zijn vruchten van het werk van de Heilige Geest. Hij opent dat gesloten is. Hij vermurwt wat hard is. Hij maakt gewillig wat onwillig is. Heeft de Heere de omstandigheden van de achterliggende maanden daar in uw leven al voor willen gebruiken? En als u zegt, dominee, het is nog steeds zo hard van binnen. Ik kan het begrijpen, misschien bent u er zelfs wel harder van geworden. Ik heb de indruk dat ons Nederlandse volk en misschien ook kerkmensen in deze tijd soms juist nog wel harder worden. En wat je dan moet doen, dat is bidden om de vermurwende werking van de Heilige Geest. Totdat over ons uitgegoten worden. Uitgegoten. Dat ziet op een regen. Dat ziet op een overvloedige regen. Dat hebben akkers nodig. Ik zei het al in het gebed, het is een prachtige dag. Maar er worden ook signalen afgegeven dat een watertekort dreigt. En gemeente, als het zo doorgaat, ik hou ook van mooi weer, maar als het zo doorgaat, dan gaat het ook niet goed. Het land heeft ook water nodig. En dat water is een heel veelzijdig beeld. U zou eigenlijk eens moeten lezen wat dominee Hellebroek in de evangelische Jesaja over dat water zegt. Hij wijst wel op 6 dingen. En ik kan dat vanmorgen helaas niet allemaal uitwerken. Maar er liggen heel veel lessen in over de werking van de Heilige Geest. Water dat maakt zacht, dat vermurwt. Water dat laaft de dorstige. Wat kan een glas water veel betekenen voor iemand die dorstig is? Water wordt gebruikt om te verkoelen in de hitte. Wij gebruiken nog altijd het water om verkoeling aan te brengen. Water dat is een middel om vermoeide mensen te verkwikken. Als je moe bent, wat kan het dan een verkwikking zijn als je een natte washand over je gezicht haalt? Of je handen onder stromend water houdt? Water gebruiken wij om de vuilheid te reinigen. Bijna alle dingen worden gereinigd met water. Water wordt gebruikt om het dorre vruchtbaar te maken. En al die dingen kunnen overgebracht worden op de Heilige Geest. U zou er eigenlijk vandaag nog eens een poosje over moeten mediteren. Over die vruchtbare, heilzame werking van de Heilige Geest. En nou staat hier dat de Heere zal uitgieten, totdat over ons uitgegoten worden. Het Hebreeuwse woord betekent eigenlijk ontbloten. Dus jongens en meisjes, zoals je een emmer helemaal leeg kiept, zodat de bodem van die emmer zichtbaar wordt, zo zal het zijn. In zo'n overvloedige mate zal de Heere uitgieten de geest uit de hoogte. Dat beeld van gieten, dat komen we ook tegen in Jesaja 44. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Dus het ziet op de overvloed, maar het ziet ook op de kracht. Uitgieten, het zal zo'n stroom zijn die niet te keren is. Er is bijna niets dat zoveel kracht heeft dan stromend water. We herinneren ons wat er gebeurd is in de watersnood, de ouden. Wat een verwoestende kracht had het water. Niets was daarvoor bestemd. Ik denk aan de slagregens in Israël. Als het water samenkomt. Ik heb wel rotsblokken zien liggen op de weg, jongens en meisjes. Dat ik dacht, hoe komen die nou op de weg? Niemand kan dat tillen. En dat die rotsblokken gewoon meegespoeld waren door de stroom van de regen. Zo sterk is water. Als de Heilige Geest komt, dan is er niemand die de Heilige Geest tegen kan houden. De remonstranten maken het werk van de Heilige Geest afhankelijk van de mens. Zij zeggen, je moet het zelf wel willen. Want anders, ja, dan staat de Heilige Geest bij wijze van spreken machteloos. Maar nee, het werk van de Heilige Geest is krachtdadig. Het werk van de Heilige Geest is onwederstandelijk. Als de Heere zijn Heilige Geest uitgiet, dan zullen wij het moeten verliezen. Gelukkig, dan gaat al onze tegenstand eraan. Dan komen we voor de Heere op de grond terecht. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Het woordje geest staat ook in onze Bijbel met een hoofdletter. Er zijn nieuwere vertalingen waarin het woordje geest met een kleine letter staat. Totdat over ons van boven een geest uitgegoten worden. En inderdaad, zo kun je het ook vertalen. De Hebreeuwse taal kent geen hoofdletters. Dus of hier een hoofdletter gebruikt moet worden, ja of nee, dat kun je eigenlijk alleen maar uit het verband opmaken. Maar gemeente, het verband laat juist heel duidelijk zien dat het met een hoofdletter moet. Want het gaat hier over de Pinkstergeest. Het gaat hier niet over een menselijke geest. Er kan wel een verstandig iemand komen met een wijze geest, maar die gaat de oplossing niet brengen. Nee, het gaat hier over de Pinkstergeest. Het gaat hier over de Heilige Geest. Deze woorden komen bijna letterlijk terug in Handelingen 2. Daar wordt deze belofte vervuld. Daar wordt de Heilige Geest uitgegoten. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. En dan weer die persoonlijke vraag, gemeente. Is de Heilige Geest ook uitgegoten in je hart? En dan vraagt u misschien weer, dominee, hoe weet je dat nou? Wel, ik heb er al iets van gezegd, maar ik zal proberen in onze tweede gedachte daar nog iets meer van te zeggen. De Heilige Geest doet geestelijk werk. De Heilige Geest, als die in je hart en leven is, doet geestelijke dingen. Als de Heilige Geest wordt uitgegoten in je hart, dan neemt de Heilige Geest de leiding. En dat is een hele concrete vraag, gemeente. Wie leidt ons? Worden wij geleid door de geest uit de afgrond, die je leert vertrouwen op jezelf, die je leert vertrouwen op mensen, die je leert vertrouwen op de wetenschap, of worden wij geleid door de geest uit de hoogte? Want de Bijbel zegt heel duidelijk, zovelen er door de geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dus alleen als wij door de geest uit de hoogte geleid worden, als hij de leiding heeft in ons leven, dan zijn we kinderen van God. En hoe is dan de leiding van de Heilige Geest? Nou, ik wil daar wel een paar dingen over zeggen. In de eerste plaats, de leiding van de Heilige Geest leidt naar Gods inzettingen. Ik denk bijvoorbeeld aan Simeon, Simeon, hij kwam door de Heilige Geest geleid in de tempel, staat er in Lucas 2. De Heilige Geest bracht hem in de kerk, zou je kunnen zeggen. En in die dagen van Simeon stelde de kerk heel weinig voor. Het was allemaal vormendienst. Je zou zeggen, Simeon, blijf maar thuis, want die priester snapt zelf niet waar het over gaat. Maar zelfs toen ging Simeon nog naar de kerk, door de geest gedreven. De geest verbindt aan Gods inzettingen. En hoe is dat in uw leven? Hoe luistert u thuis mee vandaag? Vindt u het wel best zo? En zegt u, het is eigenlijk makkelijk, je hoeft de deur niet uit. Het kan eigenlijk zo wel blijven. Dan wordt u niet geleid door de Heilige Geest. De Heilige Geest verbindt aan Gods inzettingen. Wat dat betreft kunnen we ons best wel zorgen maken over de enquête waar het Reformatorisch Dagblad over sprak. Als het werkelijk zo is dat mensen losweken na korte tijd van de dienst van de Heere, dan worden ze niet geleid door de Heilige Geest. Als u geleid wordt door de Heilige Geest, dan zit u met een hongerig hart thuis. Dan ziet u ernaar uit om ook weer op te mogen gaan. Dan is het dagelijks uw gebed. Dan zit u hier vanmorgen met verwondering in de kerk, dat u hier weer zijn mag. De Heilige Geest, hoe leidt de Heilige Geest? De Heilige Geest die opent de ogen. De Heilige Geest leidt naar de oorzaak van alle ellende. Die geruste vrouwen, die zien het niet. En de mensen vandaag zien het ook niet. Maar de Heilige Geest, gemeente, laat zien waar de ellende vandaan komt, van de zonde. Op de bodem aller vragen, daar ligt der wereld zonder schuld. Wat klaagt dan een levend mens en ieder klagen over de zonde? Hebt u er ook last van? Als u daar geen last van hebt, dan kent u denk ik de leiding van de Heilige Geest niet. Want de Heilige Geest laat zien, gemeente, u ziet het aan het woordje, totdat, waar wij nu dit alles aan te danken hebben. De Heilige Geest laat mensen zien dat ze onmachtig zijn om het op te lossen. Ja, misschien dat wij dit virus wel eronder zullen kunnen krijgen met de wetenschap die wij hebben. Maar is het dan opgelost? Hebben wij dan het lek boven? Betekent dat dan dat wij geen zorgen behoeven te hebben voor de toekomst, gemeente? Wat is het kortzichtig als we dat zouden denken? De Heilige Geest laat zien dat er veel meer aan de hand is. En dat wij onbekwaam zijn, onmachtig zijn. Dat de wetenschap niet in staat is om de verwoesting door de zonde op te lossen. Als dit virus eronder ligt, dan komt er weer wat anders. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Die geest die doet je niet vertrouwen op jezelf. Maar die geest die leidt mensen in de geheimen van het zalig worden, op wegen die ze niet geweten hebben en op paden die ze niet gekend hebben. Die geest heeft een wijsheid die onder de mensen niet is. Gemeente, kent u die leiding van de Heilige Geest? Wat hebben we dan nodig? Totdat over ons uitgegoten worden. O, het minste druppeltje van de Heilige Geest zou al zo'n grote verandering teweeg brengen. U zegt misschien, ja, de Heilige Geest werkt op de Pinksterdag wel heel krachtig, maar zo is dat vandaag niet meer. Nou, de Heilige Geest is niet veranderd, gemeente. En ook al zouden het nog maar een paar druppeltjes zijn, jongens en meisjes, ik zeg niet dat het zo is. Maar al zouden het nog maar een paar druppeltjes zijn, dan heb je nog reden genoeg om te vragen of er ook een druppel in je hart mag vallen. Zolang het nog regent, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Die geest die komt niet uit de wolken, maar hij komt uit de hemel. Hij komt bij God vandaan. Deze geest komt niet van de aarde, maar deze geest komt uit de hemel. Dat staat ook in Handelingen 2. Er geschiedde uit de hemel een geluid. En wat is dat gelukkig dat die geest daar vandaan komt. Die geest komt door Gods welbehagen. En dat is een troostgemeente voor mensen die niks verdiend hebben. Dat de Heere zijn Heilige Geest nou zendt, niet omdat die vrouwen zo hard aan het bidden waren. Maar dat de Heilige Geest gezonden wordt omdat God van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. Daarom kan het nog. Daarom kan het nog voor de gereformeerde gemeente van Nunspeet. En daarom kan het nog voor ons dorp. En daarom kan het nog voor onze samenleving, gemeente. Omdat de Heere mensen niet afrekent op wie zij zijn. Maar omdat de Heere in deze genadetijd nog redenen wil nemen uit zichzelf. Het is de geest van Gods welbehagen. En dat die geest uit de hoogte komt, dat laat ons ook zien. Want wij weten, jongens en meisjes, daar is de Heere Jezus naartoe gegaan, naar de hoogte. Het is de geest van de Heere Jezus Christus. En die geest van de Heere Jezus Christus, die heeft beschikking over de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Hij mag uitdelen wat de Heere Jezus Christus verworven heeft. We lezen in het avondmaalsformulier dat de Heere Jezus de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, heeft weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Hij heeft die levendmakende geest verworven om door die geest gaven te geven aan mensen, ja zelfs wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. En die schuren van de verdiensten van Christus, gemeente, die zijn nog niet leeg. De Heilige Geest heeft nog voldoende om uit te delen. En daarom is er nog doen aan vandaag. Die Heilige Geest, hij staat niet met lege handen. Die Heilige Geest staat niet voor onmogelijkheden. En daarom tot dat over ons uitgegoten worden. De Geest uit de hoogte, wat een troostwoord voor mensen die vastgelopen zijn. Wat een bemoedigend woord voor mensen die het niet meer weten. Wat een bemoediging voor hongerigen, voor dorstigen. Voor mensen die zeggen, ik ben de woestijn gelijk, zo droog en zo dor. Totdat over ons uitgegoten worden, de geest uit de hoogte. Wat doet die geest? Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 73 en daarvan het derde en ook het elfde vers. Zij Psalm 73, herstel, Psalm 72 en daarvan het derde en het elfde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. En ook het elfde vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem vroeg en spa, de wereld hoor en volg mijn zangen, met amen, amen na. Psalm 72, vers 3 en 11. Onze derde gedachte, wat die geest doet, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. De Heilige Geest is de geest van de vernieuwing. Calvijn schrijft in zijn verklaring dat de profeet gedacht zal hebben aan Psalm 104. En in Psalm 104 wordt gesproken over dat vernieuwende werk van de Heilige Geest. Is de Heilige Geest er eigenlijk nog wel? Jongens en meisjes, misschien twijfelen jullie daar wel aan. Mensen zeggen ook wel eens, wij leven in een geesteloze tijd. Met andere woorden, de Heilige Geest lijkt er niet meer te zijn. Jullie zullen vandaag nog wel buiten komen, denk ik. En dan moet je eens kijken vandaag of je nog een bloemetje ziet. Dan moet je eens kijken vandaag buiten of je nog groene blaadjes ziet. Ik denk het wel. En als je die ziet, dan is dat een bewijs dat de Heilige Geest er is. Want er staat in Psalm 104 dat de Heilige Geest het aardrijk vernieuwt. In de winter waren er geen bloemetjes. Er waren ook geen groene blaadjes. Maar het is allemaal teruggekomen in de lente. Wie heeft dat gedaan? Dat heeft de Heilige Geest gedaan. Als de Heilige Geest er niet meer was, dan waren er buiten geen bloemen. En laat dat tot een bemoediging zijn, hoe ontroerend dat deze tijd ook is, maar dat de Heilige Geest nog werkzaam is. En als de Heilige Geest komt, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, staat er. Wat een uitweiding, een woestijn is dood. Ik ben wel eens in de woestijn geweest in Israël, maar in die woestijn daar zie je helemaal geen leven. In de zomer is zo'n woestijn uitgestorven. Dat is het beeld van het Joodse volk. Dat is het beeld van ons. Dat is het beeld van u en mij, gemeente. Van nature zijn we een woestijn gelijk. Maar de Heilige Geest verandert de woestijn in een vruchtbaar veld. En dan gaat het hier natuurlijk niet om natuurlijke vruchten. Het gaat hier om geestelijke vruchten. Dan is je hart dood misschien. Geen dorst, geen uitgangen naar de Heere, geen tranen over de zonde. Maar als de Heilige Geest komt, weet u wat er dan gebeurt? Dan vervult zich je hart met droefheid. Droefheid naar God over de zonde. Als de Heilige Geest in je hart komt, gemeente, dan komt er een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Als de Heilige Geest in je hart komt, dan wordt je hart vervuld met de vreze des Heren. Als de Heilige Geest in je hart komt, dan komt er een verlangen naar de Heere Jezus Christus. Kijk, dat zijn geestelijke vruchten. Van nature een woestijn, maar dan verandert ons hart in een vruchtbaar oord. Ja, meer. Er wordt hier gesproken over een vruchtbaar veld. En eigenlijk staat er in de oorspronkelijke taal het woordje karmel. Dan verandert de woestijn in de karmel. En wat is de karmel? De letterlijke betekenis van het woordje karmel betekent een boomgaard met vruchtbomen, met fruitbomen. De woestijn verandert in een boomgaard met fruitbomen. Oh, dan moet u eens kijken naar die apostelen, hoe ze daar staan op de Pinksterdag. Het zijn net fruitbomen. Je ziet van verre, zie je de vruchten al hangen. Een vruchtbaar veld, dan kun je denken aan een vruchtbare akker. En dan moet je soms knielen bij zo'n klein plantje, jongens en meisjes, om te zien of er onder het blaadje een vrucht zit. Maar als je een boomgaard hebt, dan zie je soms uit de verte, zie je die appels al hangen, prachtig gezicht. En zo is het straks met de apostelen op de Pinksterdag. Ze zijn als fruitbomen. De vruchten van de Heilige Geest die schitteren tot eer van de Heer. Dat doet de Heilige Geest. Zodat de bruid uit het Hooglied zegt, ontwaak noordenwind, kom gij zuidenwind, doorwaai deze hof, opdat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. En wat zijn dan die edele vruchten? Nou, de apostel, de profeet spreekt daarover in het vervolg van dit hoofdstuk. Kijk in het 16e vers. Daar wordt gesproken over recht en gerechtigheid. In het 17e vers, daar wordt gesproken over vrede en gerechtigheid. In het 18e vers, daar wordt ook gesproken over vrede en over stille geruste plaatsen. In het 19e vers, daar wordt gesproken over de ondergang van de vijand, want het zal hagelen over de vijand. En in het 20e vers, daar wordt gesproken over de zaligheid van Gods kinderen die aan al de wateren zaaien, in het bijzonder Gods knecht. Kijk, dat doet de Heilige Geest. Zouden we daar niet om verlegen moeten zijn vandaag, tot dat over ons uitgegoten worden, die geest uit de hoogte. Gemeente, dan verandert ons leven. Dan worden we van een woestijn een fruitboom. Dan verandert onze kerkelijke gemeente. Dan verandert ons dorp. Dan verandert onze samenleving. Als over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. En het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Wat betekent dat? De verklaring daarvan is nog niet zo makkelijk. De kanttekeningen zeggen dat dat ziet op het Joodse volk, dat nu een vruchtbaar veld is, maar straks als een woud zal zijn. Het is wel waar, als het woord naar de heidenen gaat, dan zien we dat het Joodse volk tot een bos wordt, als het ware, tot een woud. Dat is een ernstige waarschuwing dan in de richting van het Joodse volk. Of je zou kunnen zeggen ook een ernstige waarschuwing in de richting van ons als kerkmensen, daar waar vruchten geweest zijn. Maar ik denk dat de juiste verklaring is dat als de Heilige Geest komt, dan zal wat men nu vruchtbaar vindt, dat zal dan voor een woud geacht worden. Dat zal dan voor een bos geacht worden. Dus waar men nu tegenop kijkt, wat men nu groot vindt, dat stelt dan helemaal niks meer voor. Dan een vruchteloos woud, een dor bos. Als de Heilige Geest komt, dan zal die verandering zo groot zijn, dat alles wat van ons mensen is, dat zal in het niet vallen. En dat zal het werk van de Heilige Geest overtreffen. Die werking van de Heilige Geest is vernieuwend, is vruchtbaarmakend. Door hem maakt de Heere Jezus waar en ziet, ik maak alle dingen nieuw. En daarom, gemeente, hoe troosteloos deze dagen misschien ook zijn. Hoe uitzichtloos misschien ook. Hoe lang het wachten ook. Maar dit woord biedt perspectief. En ik geloof dat de Heere het nog vervult. Zeker op de Pinksterdag is het volkomen, is het in de volste zin vervuld. Maar het druppelt vast en zeker nog na. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Amen.